Nieuws Radio. The Big Five. Diana Matroos.
Door de oorlog in Oekraïne is Europa met de neus op de feiten gedrukt. We kunnen militair geen goede vuist maken naar de vijand. En dus investeren alle landen meer in defensie. Maar ja, hoe doen we dat slim? Hoe snel kan het überhaupt? Hoe autonoom moeten we blijven? En wat is de nieuwe manier van militair denken die we moeten neerzetten? Dat is wat ik wil weten. En daarom spreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de Europese Defensie. Vandaag een bijzondere gast, Pieter Kobelens, generaal buitendienst en de voormalige baas van de MIVD, oftewel de geheime dienst. Van harte welkom.
Dankjewel, goedemorgen.
Voordat ik het met je ga hebben over hoe we onze defensie op de lange termijn moeten versterken, ook Europees gezien, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, je hebt wel eens gezegd dat we ons in het Westen suf analyseren, maar weinig dreigen. Wat moeten we per direct anders doen?
Ja, dat sloeg op de manier waarop wij met de oorlog in Oekraïne omgaan. Dat heeft te maken met... We hebben te maken met een tegenstander, Poetin, die een scenario in zijn hoofd heeft. En daarvoor heeft hij blijkbaar de Oekraïne nodig. En als je dan als tegenstander, want als Westen zijn bij de tegenstander, eigenlijk alles weggeeft wat je niet doet. Bijvoorbeeld, hij dreigt nucleair. Wij zeggen erop, wij gaan als NAVO alleen als artikel 5 van toepassing inschrijven in, anders doen we gewoon niks. Dat blijf je maar herhalen. Hij dreigt met chemische wapens, wij blijven herhalen. Zolang jij maar niet aan de artikel 5 voorwaarden van ons blijft voldoen, blijven van je af. Dat geeft hem een zekerheid. En als je even terugdenkt aan 2014, aan de Krim, ja, daar heeft hij op die manier ook succes gehaald. We zijn allemaal blijven praten. Na afloop zijn we nog een keertje in Kiev geweest met een helaas overleden Hans van Balen. En daar is bij gebleven. Dus dat heeft ertoe geleid. Dat voorspelbaar heeft ertoe geleid dat hij de kans genomen heeft. En wat ik daar wilde zeggen is, in iedere strijd, zelfs met een spelletje met je buren, met je kinderen, met een schaakbord, geef je niet van tevoren je schaakzet weg.
Nee.
Als er geen bar staan, dan weet je hoe het afloopt. Dat doen wij nu, vind ik.
En waarom doen we dat? Want jij kent al die spelers ontzettend goed natuurlijk. Je hebt overal nog contacten, ook met de Nederlandse geheime dienst, maar ook met de internationale geheime diensten. Waarom doen we dit op deze manier?
Nou, omdat we natuurlijk ook in onze eigen bevolking willen uitleggen dat we geen nucleaire oorlog willen. We kunnen er niet omheen dat Poetin, ondanks dat hij naar mijn mening het gokje gewaagd heeft, zijn hand zwaar overspeeld heeft. En een kat in het nauw maakt gekke sprongen, zeker nu wat verder zijn en blijkt dat zijn conventionele strijdkracht, die op land, maar ook op zee inzet, die hebben toch wel ernstige verliezen te lijden. Dus ja, het enige wat dan uiteindelijk nog overblijft is dan nucleaire wapens, als je dat zou willen. Dat willen we natuurlijk niet. Dus men heeft natuurlijk van begin af aan willen zeggen, dat gaan we allemaal niet doen. Maar voordat je zover bent, zijn er nog heel veel grijstinten waarbij je kan zeggen, als je dat doet, doen we dat. Als je dat doet, doen we dat. En verder als met analyseren bedoel is, ja, als je heel eerlijk bent, doen we natuurlijk al lang mee. We geven ze wapens, zware wapens. De Russen beginnen echt problemen te krijgen met hun voorraden raketten. Mm-hmm. Die moeten wel bijgemaakt worden als je zo intensief steden platgooit. En de Oekraïne, zolang ze logistieke verbindingswegen met ons heeft, hebben hele diepe zakken. Ze kunnen van ons alles krijgen wat ze hebben willen.
Dus zij kunnen nog wel even
dus de Oekraïne,
door.
Zolang ze stoer blijven en het uit blijven zitten, hoeft de bewapening geen probleem te zijn.
Het tweede wat ik van je wil weten, je bent van 2006 tot 2011 directeur van de MIVD geweest. We leven nu echt in een totaal andere wereld. Nou ja, hij was al een beetje aan het veranderen natuurlijk. Maar wat fascineert jou nu het meest in wat je nu ziet gebeuren in Oekraïne en ook het hele machtsspel wat er gespeeld wordt en onze veiligheid?
Nou, wat mij het meest frappeert is dat ook ik heb niet kunnen voorspellen dat Poetin voor de hele Oekraïne zou gaan. Iedereen dacht, dat blijven die provincies, wat natuurlijk ook al niet goed is. En dat heb ik echt helemaal nooit zien komen. Ik ben nog een koude oorlogskind, dus ik heb in 1989, toen de muur viel, woonde ik in Duitsland. Nou, ik vond het echt fascinerend dat Europa, dat Duitsland weer één geheel werd. En toen wilden we allemaal het vredesdividend gaan innen. En daar maakten wij ons als militairen al zorgen dat iedereen brak zijn nek over elkaar om het eenheden op te heffen, minder geld te geven. En uiteindelijk hebben we het, als je heel eerlijk bent, vanaf 1990 in Nederland althans volgehouden tot de Oekraïne-oorlog. Of eigenlijk vorig jaar, dat we zeggen, er moest misschien toch maar wat geld bij Defensie bij.
Dus eigenlijk die onderschatting die iedereen heeft gehad, die heb jij zelf ook gehad?
Ja, dat wel, voor betreft het binnentreden van de Oekraïne wel. Maar het feit dat je, net als dat je op het schoolplein altijd om het sterkste jongetje heen gaat, dat je dat uit het oog verliest als land. Je moet wel zorgen dat je dat als je ruzie wil hebben met Nederland, ze denken, oh god, de Hollanders komen. In plaats van, oh, de Hollanders komen. Moet wel relevant zijn. Defensie, als je het helemaal uitkleedt, gaat eigenlijk om dreiging. Word ik serieus genomen of niet? Ben je wel bang van me of niet? Defensie werkt het beste als je niet hoeft te vechten.
Ja.
Want dan durven ze niet, blijkbaar de confrontatie niet.
En de vraag is...
Dat verliezen we.
We zijn niet onder de indruk van ons.
Nee, maar dat geven we op politiek niveau geven dat weg. Want je hoort ook, hè, soms Amerikaanse generaals een beetje pruttelen. Misschien hadden we toch wel een beetje moeten dreigen. Een beetje moeten weten, een beetje moeten dat. En daar zie je dat het wensdenken van, we komen er politiek wel uit. Ja, dat is natuurlijk al behoorlijk verlaten door de oorlog in de Oekraïne. Ja, en heel veel mensen denken, als je nou heel veel geld geeft, dan komen we daar wel heel snel uit. Ja, we hebben heel veel capaciteit overboord gegooid. Kennis overboord. Het kost tijd om wat weer terug te krijgen.
Ja, daar gaan we zeker over praten, ook in dit uur. Maar ik wil ook wat actualiteiten met je doornemen. En te beginnen eigenlijk met jouw eigen bekende wereld, waar je heel lang in hebt geopereerd en ook nog veel contacten hebt. Wat zijn jouw oud-collega's nu vooral aan het doen op dagbasis?
Nou, het is hetzelfde als vroeger. Dus het betekent gewoon zoveel mogelijk informatie inwinnen. Alleen, er is natuurlijk een gat van 10 jaar toen ik vertrok en nu. En daar is de techniek niet stil blijven staan. We maken veel meer gebruik van zoekmachines. Vergeet niet dat ook nu nog de informatie die je nodig hebt om inlichtingen van te maken, dat 70% gewoon uit het openbaar domein komt. Dus we hebben ook steeds meer middelen om het openbaar domein af te zoeken. Er zijn nieuwe uitdagingen bijgekomen, zoals nepnieuws. Als je daar blind op vaart, dan kost je heel veel geld of nog erger. Maar ook daar zijn weer tegenmaatregelen tegenbedacht, technische tegenmaatregelen. Zoals je eigenlijk ziet in de afgelopen 10 jaar... is dat die oorlog zoals die nu in Oekraïne zijn langzaam maar zeker verschuift naar de virtuele wereld. Want ja, waarom zou ik je doodschieten als ik je identiteit kan kwijtmaken, je bankrekening leeghaal en de elektriciteit uitdoen? Ik heb voorlopig geen last van je.
En dat is nu waar mogelijk aan gewerkt wordt door de MIVD, door bijvoorbeeld bij Poetin de elektriciteit uit te zetten?
Dat zou ik zo graag willen.
Ja, nee, ik weet dat je dat wel eens gezegd hebt.
Ja, nou, maar goed, ik denk ook dat we dat, als het daarop aankomt, dat kunnen. Kijk, ik heb, om op je eerdere vraag terug te komen, ik vind dat wij een NAVO rode lijnen moeten geven aan de Russen. Als je dat doet, doen we dat. En als je dat doet, doen we dat. En daar waar je vroeger moest dreigen met no-fly zones, of met bombardementen, of toch het gevecht aangaan, kun je dat natuurlijk ook op het gebied van cyber doen. Tot nu toe hebben we heel veel onder de Russen geleden, maar ja, wij zijn fatsoenlijke westerse landen. Dus offensieve cyber, zoals dat heet, om wat soort dingen te doen, ja, we hebben natuurlijk hordes van juristen die dat allemaal geen goed idee vinden. Maar de capaciteiten zijn er wel degelijk.
We gaan daar in het tweede deel van het gesprek over praten. Dan kunnen we wat meer op dat cyberverhaal ingaan. Want het lijkt voor ons alsof er op cybergebied in Oekraïne niet heel veel gebeurt. Wat we wel zien dat er gebeurt, en dat is dan even ook de actualiteit. We zitten op dag 51 van de oorlog. Zelensky heeft gisteren aandacht besteed aan 50 dagen oorlog. Intussen horen we explosies in Kiev. Een Russisch schip gezonken. Dan zeggen de Russen, er is brand geweest en Oekraïne zegt, we hebben een raketaanval gedaan. Wie is aan de winnende hand op dit moment?
Geen van beide. Ik denk dat het zeker nog mogelijk is dat de Oekraïners weten het, de Russische agressie behoorlijk te weerstaan. Zoals ik net al zei, ze hebben natuurlijk een bijna onuitputtelijke voorraad wapens, zolang ze het Westen kunnen bereiken en zelf niet opgeven. En de Russen, die krijgen het steeds zwaarder. En nu beginnen ze ook nog verliezen te leiden. Zo'n schip verliezen, het duurt zo'n jaar of 7, 8 tot 10 voordat je zo'n schip hebt gebouwd.
Het is echt heel groot verlies voor ze dat wegvalt.
Ja, niet dat ze daar nou meer helemaal niks meer door kunnen. Maar het is wel het heeft nog een zussenschip, het is een vlaggenschip. Dus dat betekent dat de marine commandovoering voor grotere operatie van zijn schip plaatsvindt. Maar het is wel een beetje markant, omdat een paar weken geleden werd de Orsk vernietigd. Dat is ook een groot schip waarin mariniers en landingsvaartuigen en tanks worden getransporteerd. En de combinatie van die twee schepen zou het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt hebben om Odessa, waar het nog relatief rustig is, maar wel de laatste haven die de Oekraïners zo'n beetje hebben, onder dekking van dat hele grote schip, de Moskva, wat nu ten onder is gegaan met al haar raketsystemen, maar ook haar luchtverdedigingssystemen, kan zo'n aanval aan land kan dat beschermen. Maar
die aanvallen, dit is echt wel een slag voor de Russen?
In combinatie met dat vorige schip zeker. Ja. Dat geeft ze zeker een grote handicap.
En is hij nou in brand gegaan of is hij gewoon aangevallen door de Oekraïners, toch?
Dat 24 maart is het andere schip ook plotseling in brand gevlogen. Wat denk jij? Kijk, ik ben heel nuchter in dat soort dingen. Je moet het kleiner maken. Ik denk dat het door de Oekraïne komt. Maar die schepen liggen wel alle twee op de bodem van de zee. En zijn niet meer bruikbaar. Dat is wat telt.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Pieter Kobelens. Hij is generaal buitendienst en de voormalige baas van de MIVD. Laten we ook wat meer over het NAVO-verband gaan spreken en ook wat voor verschuivingen daar nu allemaal plaatsvinden. Ook als het om het actuele nieuws gaat. We weten natuurlijk dat Finland en Zweden zich willen aansluiten bij de NAVO. Er moeten nog wat stappen worden ondernomen. Dan heeft Rusland vervolgens gezegd: een kernwapenvrije Oostzee-regio is onmogelijk als dat gebeurt. De Amerikaanse CIA waarschuwt dat Poetin nu tot nucleaire wapens kan overgaan, omdat er gewoon te veel tegenslagen zijn. Die boot die hoort daar natuurlijk ook bij. Hoe schat jij dat in?
Ja, dit is gewoon een diplomatiek steekspel. Mm-hmm. Want ja, wat zijn kernvrije zones? Er worden afspraken gemaakt dat je daar geen kernwapens plaatst. Nou, als we één ding zeker weten, is dat de Russen zich fantastisch aan allerlei afspraken en verdragen houden.
Maar die staan er al.
Ja, ze hebben onderzeeërs die dat soort wapens kunnen dragen. Dus ja, dat zij allerlei dingen gaan roepen om Finland. Want daar ging het uiteindelijk om. Hij wilde niet strak omgeven worden door NAVO-landen. En notabene Finland, waar verdragen mee afgesloten zijn na de Tweede Wereldoorlog. Die zeggen: het is wel goed geweest. Je bent gewoon een onbetrouwbare partner. Wij wensen, tenminste, daar wordt over nagedacht, aansluiten bij. Mm-hmm. Bij de NAVO. Dus dat wat hij zo graag wilde door de Oekraïne binnen te vallen, ja, dat komt nu 10 keer zo hard terug. Want de Zweden en de Finnen die nog voor die Oekraïne geen haar op hun hoofd hadden, of tenminste wel een paar haren, maar niet allemaal in de meerderheid om zich aan te sluiten bij NAVO. Ja, dat is nu totaal anders. Omdat ze te maken hebben met een onbetrouwbare Rusland.
Ja. Dus die stappen begrijpen we vanuit Finland, die begrijpen we vanuit Zweden. Maar de grote vraag is, wat gaat Poetin doen? Wat wordt zijn volgende stap met al die andere tegenslagen die je natuurlijk nu ook met ons geschetst en die we zien gebeuren?
Dat vind ik ook het meest spannende van het hele conflict. Het militaire nog niet eens zo. Ik vind de economische maatregelen die genomen zijn en waar iedereen zijn nek over elkaar heen breekt, zo lijkt het wel om nog ernstigere maatregelen te nemen. Die zette Poetin steeds verder in een hoek. Hij heeft ook gezegd: ik gebruik geen nucleaire wapens tenzij de existentie van Rusland in gevaar komt. Ja, hij verkoopt eigenlijk geen olie en gas meer behalve aan China. Dus dat betekent dat hij dan bij China en of India in de zak zit. Want wat voor wereldmacht ben je dan nog als je zwaar afhankelijk bent van één klant? Hij moet eerst thuis nog maar eens even uitleggen hoe dat ook alweer zat met het denazificeren van de Oekraïne. Als er tienduizenden bodybags terugkomt, of dat hij naamplaatjes terugstuurt van mensen die hij heeft laten cremeren in de warzone. Er is niemand die voorlopig zaken met doen. Zijn perspectief is zo goed als nul.
Maar dat is dus eigenlijk heel gevaarlijk.
Ik vind van wel, want hij moet naar de onderhandelingstafel. Er moet een moment komen dat hij bereid is tot onderhandelen en thuis victorie kan kraaien en ook een beetje verlies zal moeten nemen. Nou, er zijn analisten die denken dat als Mariupol is ingenomen, dan is de brug tussen Rusland en de Krim is een realiteit. En dat zou dan het moment zijn waarvan zij denken dat hij naar de onderhandelingstafel zou stappen. Ik heb daar grote vraagtekens bij. Omdat hij geen perspectief heeft op dit moment. Wat wordt er nou voor?
En is dat dan
mogelijk
ook wat we zien, die explosies in Kiev, dat je ziet dat Poetin verder in het nauw komt?
Nee, dat denk ik niet, want zijn troepen zijn daar niet. Het is altijd slim, tussen aanhalingstekens, om afleidingsoperaties te doen. En bovendien, zolang jij raketten blijft vuren, bind je ook wapensystemen die raketten kunnen afweren. Bind je mensen die anders ingezet kunnen worden naar de plek waar ze daadwerkelijk het zwaartepunt willen leggen. Dus naar mijn mening was het te voorzien dat hij Kiev niet geheel met rust zal laten. Dus hij zal daar waar hij kan links en rechts druk blijven uitoefenen om het zwaartepunt van zijn aanval, waarvan men denkt dat het de Donbass is, die twee provincie of staten waar Mariupol ook weer ligt. Als hij die veroverd zou hebben, dan zou het allemaal wel goed komen volgens sommige mensen. Ja, ik heb daar mijn twijfels over, omdat hij is begonnen met Kiev. Het is niet gelukt. Als het dan toch lukt met de Donbass, waarom zou hij daar dan stoppen als aan de onderhandelingstafel eigenlijk niks te halen is?
Want, en die kernwapens, dat is een gevaarlijk spel ook wat wij spelen. Want we brengen hem in het nauw. Die sancties, daarmee spelen we een gevaarlijk spel. En tegelijkertijd laten we al onze kaarten zien. Wat zijn we aan het doen dan?
Nucleair niet. Kijk, nucleair is juist op gebaseerd dat als de een begint, dan moet de andere meedoen. Dat betekent degene die begonnen is, het kost zijn eigen kop. Dus voordat je dat doet, moet je echt geen enkel uitzicht zicht meer hebben. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Dat heeft ons al die jaren die vrede opgeleverd. Dat niemand durfde die knop in te dienen.
Ja, maar zou die het dan ergens misschien in zee of zo? Ergens ja, maar dan toch een soort dreigende uitstraling?
Ja, natuurlijk, een explosie kan hij laten doen. Maar als hij die kant op gaat escaleren, ja, dan wordt het alleen maar van kwaad tot erger. Want dan moeten we ons achter de oren krabben wat we als NAVO daar dan aan blijven zitten kijken.
Oké, dus die optie zie je niet helemaal gebeuren. Maar zouden we wel richting die derde wereldoorlog, is dat echt een realistisch scenario met een Poetin die steeds verder in het nauw komt? Of is dat ook een te heftige kant die ik nu op ga?
Hij is er gewoon niet sterk genoeg voor, blijkt nu. Ik bedoel, hij heeft een. Als je ziet wat er allemaal langs de kant van de weg staat, dat zijn wel vernietigde tanks met westerse wapens. De Oekraïners hebben ze afgeschoten. Wat een enorme les is, is dat we zien dat de Russen en hun zowel hun tactiek als hun materieel, laten we zeggen, vanuit militair perspectief zwaar tegenvallen. Dus als jij denkt een derde wereldoorlog te moeten beginnen, dan zie ik het somber in voor de Russen op dit moment. Dus ik geloof daar niet in. Bovendien, welke bondgenoten wil die allemaal meenemen?
Ja.
De Chinezen hebben daar geen boodschap aan. Die hebben het heel erg druk met Taiwan, lezen we vandaag weer. Dat is ook zoiets waar we ook heel erg naar moeten blijven kijken. Want ja, de Chinezen zijn belangrijk, ook in het conflict van de Oekraïne. Misschien zien ze nu de gelegenheid, omdat dat ze altijd al wilden, Taiwan weer bij de regime te voegen. Dus wordt het nog ingewikkelder. Maar ik zie geen reden wat een derde wereldoorlog ons zou helpen, of landen die in een bepaald blok bij elkaar scholen om te zeggen, we gaan ervoor.
Oké, maar we voelen wel aan alle kanten, we moeten iets doen, hè? En daar zit ook het verhaal van de Europese defensie versterken, het strategiekompas wat we dan hebben. Hoe kijk jij daarnaar? Zijn we nou de goede dingen aan het doen met de situatie die we nu zien en die we eigenlijk al tijden zien? Nemen we de goede afslag?
Nou, ik denk dat we. Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Want we zien de Tweede Kamer. Die vraagt nu opeens om bewapende drones. Die haalt de defensie, lijkt het optisch wel links in. Ik denk dat we terug moeten naar waar was defensie ook weer voor bedoeld. Wat ik net zei. Defensie is bedoeld om zo machtig te zijn en zoveel dreiging uit te stralen dat ze geen ruzie met ons willen maken. En als we dat in Europees verband op een hele slimme manier doen, dan hebben wij een formidabele krijgsmacht. Vergeet niet dat Europa na Amerika het meeste uitgeeft aan defensie. Als je alle gelden voor alle landen bij elkaar optelt. Maar ja, daar begint het al. Het is Europa. Wij doen daar ook onze pensioenen bij optellen. En we hebben heel veel dubbele materiaal. Er zijn landen die zeggen, nee, ik wil natuurlijk wel dat we Franse tanks kopen en Franse vliegtuigen. Ik geloof dat we 2 of 3 Europese vliegtuigtypes hebben. Dus we doen allerlei dingen die in het belang zijn van onze economie en die er niet op gericht zijn om een hele doeltreffende gezamenlijke krijgsmacht te maken. Dus de afslag die we moeten nemen is die. En niet die Bert Koenders gisteren zei. Dat is echt een. Ik mag hem erg graag. Iedereen denkt, ja, maar als we nou samen doen met de Duitsers, en we doen dat samen met de Belgen en dat samen met de Fransen, dat betekent dat je allemaal gelegenheidscoalities maakt waarbij je elkaars cultuur, voeding en taal moet kennen, met elkaar moet oefenen, het niet eens naast de deur. En dat betekent vaak meer coördinatie dan doeltreffend optreden.
Dus zeg je eigenlijk van, we moeten juist de NAVO versterken en niet allerlei dingen in Europa gaan regelen, nee, want dat wordt een drama?
NAVO doet het prima, die doen samen gezamenlijk ook hun behoeftestelling. Iedereen beschouwt NAVO een beetje als een Amerikaans bedrijf met het Europese land. Het is echt een Europese alliantie met 2 transatlantische bondgenoten. Dus als wij iets willen doen zonder Amerika, dat is de ene wat kan, dan moeten we zorgen, en dat is ook vaker.
Noem jij NAVO minus, hè?
Dat heet ook NAVO. Er zijn ook plannen voor gemaakt, dan mogen we wel de hoofdkwartieren gebruiken, maar een aantal andere dingen niet. En dan kunnen we als Europa onze Europese bijdrage doen. Die oplossing is een stuk makkelijker. Want dan heb je namelijk 1 hoofdkwartier nodig in plaats van ook nog ergens een Europees hoofdkwartier, waar dan ook weer staven bij moeten komen, weer mensen moeten nadenken over wat daar dan weer van wapens aan moeten. Maar de jongetjes en meisjes met de uniform en de geweertjes zijn allemaal dezelfde. Dus je hebt 1 pet met NAVO erop en 1 met de Europese Unie. Dit is iets gewoon, dat is zo niet militair bedacht, dat ik gewoon eigenlijk niet begrijp dat er ook militairen zijn die daar de handen van elkaar krijgen. Puur politiek gestuurd, met de idee fix dat als je dan ook nog heel erg nauw samenwerkt tussen bepaalde landen, dat je dan geld bespaart. Ja, dan koop je wel goedkoop in, maar zoals je met de Russen ziet, als je tanks na 5 minuten uitgebrand langs de weg staan, dan heb je daar niks aan.
Dus welk drama zie je op ons afkomen als wij nu... want dit is wel de strategie die wij nu gekozen hebben met z'n allen... dat we steeds meer Europees moeten gaan samenwerken. Nou, je merkt aan alle gesprekken ook die we hier voeren... dat wordt ontzettend lastig. Welk drama komt er op ons af als we dit doorzetten?
Nou, er komt geen drama op ons af zolang men zich houdt... aan de behoeftestelling van de AVO. Dat is ook onze Europese behoefte. Dus als we langs die lijn onze spullen kopen... dan kunnen we het altijd nog op een andere manier aan elkaar plakken. Maar mijn grote zorg is als we te veel op de Europese Unie inzetten... Nou, wat is nou de Europese Unie? De Britten zijn net weg. We vinden toch, ondanks alles, Hongaren en Polen... dat beginnen toch aardig op dictaturen te lijken. Dat geldt in NAVO-verband van Turkije. Maar vooral in de Europese Unie zie ik nog niet één gemeenschappelijk buitenlands beleid. Kijken we anders aan tegen pensioen en andere zaken. Stel je voor dat wij spreken af in Europees verband, à la Bert Koenders. Wij doen de vrachtwagens en Duitsland doet de vliegtuigen... en de Belgen doen de marine. En we zeggen, wij vinden in Europa dat wij op moeten treden tegen noem maar een willekeurig land. En Nederland vindt dat niet zo'n goed idee. Dan zeggen nou, onze vrachtwagens gaan niet mee.
En dat,
ik bedoel, dan heb je dus geen gemeenschappelijk wapensysteem. Dat gaat ooit een keer lukken. Ik maak het niet meer mee. Ik hoop dat er ooit een keer een Europese federatie komt.
Maar dat is echt nog een staat, hele lange...
Gezamenlijke buitenlandse politiek, gezamenlijke financiële politiek. Dan hoort er ook een gezamenlijke defensiepolitiek bij.
We moeten er even uit, helaas. Maar we hebben zo meteen nog een half uur. Dus dat is hartstikke mooi. Dan praten we verder over de toekomst van de inlichtingendiensten. En ook de toekomst van oorlogsvoering. Blijf luisteren naar het gesprek met Pieter Koblenz... in BNR's Big Five van de Europese Defensie.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over Europese defensie. Eerder deze week sprak ik met Bert Koenders over de staat van de Nederlandse krijgsmacht. Hij is voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Wil je het gesprek terugluisteren? Ga dan naar onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Pieter Koblenz, generaal buitendienst en de voormalige baas van de MIVD. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe de toekomst van oorlogsvoering eruit ziet en voor welke uitdagingen de inlichtingendiensten staan op dit moment. En laten we met dat laatste beginnen en ook de koppeling maken met de oorlog op dit moment in Oekraïne. Want er werd door allerlei expertsgroepen, ook hier in deze uitzending, ik heb daar ook met de topman van de MIVD op dit moment, de heer Swillens, over gesproken. Die zei, de volgende oorlog gaat in het cyberdomein plaatsvinden. En wij denken dan toch, ja, we hebben wel wat dingetjes gezien, maar het valt wel mee. Het is toch echt best wel klassieke oorlogsvoering. Zijn wij naïef?
De eerste vraag is of je gelijk hebt. Ik zal maar een paar dingen... Weet je nog dat het niet zo goed ging met de Nederlandse spoorwegen? Was het nou een storing of was dat een hek?
Ja, ik weet het niet.
Ik weet het ook niet. Maar ik kan je wel zeggen dat heel veel van dit soort dingen die gebeuren... vaak proeven zijn om te kijken of men in grotere, op grotere schaal ons kwaad kan doen. En je hoeft maar een paar cyberspecialisten uit te dagen... of uit te nodigen om te vragen wat er links en rechts allemaal niet probeert... en geld kwijtgeraakt wordt. Dus de capaciteit bij de tegenstander is er zeker. En er is ook zeker in de aanloop naar de Oekraïne... door de Russen gebruik van gemaakt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over neppe informatie. Dus informatie... om je tegenstander of de mensen die het niet met je eens zijn... op het verkeerde been te brengen. Dat is overigens al zo oud als de weg naar Methuselem. Neemt nieuws betekent gewoon manipuleren, psychologische oorlogvoering... jokken, spioneren, dat gaat gewoon door. Alleen dat heeft een extra dimensie gekregen... omdat je dat ook in het cyberdomein kan doen. En daar waar we heel veel regels in de echte wereld van elkaar hebben gemaakt... op het gebied van identificeren, tot en met je leeftijd aan toe... als je een biertje wil kopen, op het internet hoeft het allemaal niet. Dat is gewoon één grote... anarchistische, qua bende zeggen ze een beetje onzin... maar een wereld waarin je veel meer kan, waar je makkelijker kan verhullen... en waar ook heel veel krachten dat zo belangrijk vindt dat dat kan... dat heel veel tegenwerking is om dat ook onderwerp te laten zijn van regeltjes.
Maar je dus zegt dus die storing met zo'n Nederlandse spoorwegen... dat kan zijn om te testen hoe goed wij hier de boel in de hand hebben.
Dat zou kunnen, maar je hebt gezien wat wij ervan moeten leren. Eén dag geen treinen, je hebt gelijk chaos. Je moet je voorstellen dat de bewegwijziging doet. We hebben nu al kunnen de files niet aan. Ik bedoel, de helft van je zendtijd ben je al kwijt tegenwoordig je programma te vertellen waar alle auto's op een rij staan. Als wij een uur in Nederland geen elektriciteit hebben, we zijn een van de meest digitaal dichte landen ter wereld. Ja, dan kunnen we zeker na de corona-periode zijn we nog meer digitaal gaan doen. Probeer maar eens een keer een dag iets te doen zonder dat je een digitale footprint achterlaat. Je kunt niet meer reizen, je kunt geen geld betalen, je kunt niks bestellen. Je kunt thuisbezorgd niet langs laten komen.
Dus die dreiging is veel reëler dan een derde wereldoorlog.
Onze samenleving om gewoon plat te liggen. Maar dat is natuurlijk andersom precies hetzelfde.
Ja.
Dus dat bedoelde Swillens met de toekomstige oorlog. Ik weet niet of dat zo zal zijn. Maar de aanloop ernaartoe zeker. Want het is niet zo bloederige manier om een bevolking gewoon haar eten en drinken zelfs te ontzeggen als je dat wilt. Of onder te laten lopen, kan ook nog in ons land.
Met corona hebben we natuurlijk heel erg gezien hoe we in het hart geraakt kunnen worden als het om onze gezondheid gaat. Zijn daar ook bepaalde wegen waarop je een samenleving helemaal kan ontwrichten? Bijvoorbeeld met het elektronisch patiëntendossier wat je kan bespelen vanuit Russische zijden.
Dat kan. Ik heb het ooit een keer als voorbeeld genoemd. Als jij de elektrische patiënt, als jij toegang zou hebben tot alle elektronische patiëntendossiers in Nederland, dan kun je gaan knoeien met medicatie. Je kunt ook gaan knoeien met diagnoses. En je kunt zelfs de lessen die eruit geleerd worden om wetenschappelijk onderzoek te doen, kun je beïnvloeden. Eigenlijk alles waar je alles wat digitaal gebeurt, kun je iets vervelends mee doen. Zo moet je het maar beschouwen. Dus er ontstaat nu in toenemende mate, en daar moet in investeren, dat heet dan heel braaf een no-trust omgeving. Wij zijn Hollanders, hebben het vertrouwen elkaar een keer gezien. Dus dan is het allemaal goed wel eigenlijk. We zijn ook niet zo goed in geheimen bewaren in Nederland, maar we moeten elkaar afgespreken. Ja, ik ken je wel, maar ik vertrouw je niet. Dus als je bij mij wil komen werken, doe ik een achtergrondonderzoek. 80% van de bedrijven doen het niet. Weet niet eens zeker of jouw diploma's echt zijn. En daarna doen we een herhalingsonderzoek, want je bent in het begin nog hartstikke leuk, maar dat je daarna gokverslaafd en je derde huwelijk bezig bent, chantabel geen geld meer heeft, dan kijkt niemand. Ja, dat ga je toch niet doen, want ze weet hier al zoveel jaar. Dat soort dingen moeten echt consequent veranderen om met name de dreiging in de virtuele wereld om daar iets mee te kunnen. Want ja, daar zijn helemaal geen regels. Dus je moet zoveel mogelijk zekerheden inbouwen.
Is het ook niet heel erg lastig intussen dat je ook niet meer weet wie je tegenover je hebt? Hè? We hebben het over nepinformatie. En dan zeg je dat is van alle tijden. Maar er is wel iets aan toegevoegd. Hè? Het hele cybergedeelte. Het kan iemand zijn, een aardige tiener die ergens op een zolderkamertje zit te kloten. Die je tegenover je hebt. Maar het kan ook een Russische aanval zijn.
Ja, nou, dat is goed dat je dat aangeeft. Want dat zijn nou precies de argumenten waarvan ik vind dat als het over cyberoffensieve activiteiten gaat, dat omdat we in vredestijd toch niet weten of ik te maken heb met de 14-jarig jongetje, georganiseerde misdaad, of misschien wel de Russen, die dat nooit zullen toegeven, vind ik dat je in vredestijd in de virtuele wereld oog om oog, tand om tand mag doen. Dus als wij een aanval krijgen, en dan zou het voor mij mogelijk moeten zijn om uit te zoeken wie en hoe dat gekomen is, en daar waar dat kan, een tegenaanval te doen. Wat je met militaire middelen natuurlijk niet doet, dan heb je gelijk staat van oorlog. Dus daar moeten we echt om gaan denken, willen we onszelf beveiligen. En ook daar die dreiging, want dat is weer hetzelfde. We gaan Nederland niet aanvallen, want dan vallen ze ons aan en branden onze serverparken bij wijze van spreken uit.
Mm-hmm.
Dus dat onvoorspelbare, ervoor zorgen dat iedereen met zijn poten van je afblijft, dat moeten we beter voortzetten.
Ja, en daarom zeg jij ook, net zoals de topman van de MIVD op dit moment, de heer Swillens, we moeten stoppen met die hele wet om eigenlijk alles gewoon zo moeilijk te maken voor de geheime diensten om snel te opereren.
Je bedoelt nu de sleepwet. Ja. Dat heeft meer te maken met het afmogen luisteren van mensen. Daar ligt een andere vervelend iets onder. Wij Nederlanders vertrouwen per definitie de overheid niet. Waarom begrijp ik niet? We zijn een van de rijkste landen ter wereld, een van de gelukkigste landen ter wereld.
Nou, neem de toeslagenaffaire maar even.
Ja, dus ja,
dat is alle reden om de overheid niet te vertrouwen, toch?
Nee, ik denk dat we daar eerst naar de Tweede Kamer moeten kijken, die aan de aanleiding van de Bulgarië-kwestie de duimschroeven aangedraaid heeft. En dan krijg je overijverige ambtenaren die jarenlang blijven zitten, want we wisten natuurlijk regelmatig van politieke baas, dat gaat een eigen leven leiden en loopt dan fout af. Hetzelfde geldt voor Groningen. Dat moet je anders oplossen, maar wij zijn Nederlanders, ze willen gewoon overal maatwerk plegen. Terwijl we daar misschien hadden kunnen zeggen, binnen een ring van zoveel kilometer krijgt iedereen een nieuw huis of mag verhuizen. En ik sluit niet uit dat het nog gaat gebeuren, want ja, het
en dat die gaskraan gewoon open moet.
Voor mij moet die helemaal open en de Wadden erbij, net zolang tot we onze conversieperiode door zijn. En er zijn zat Duitsers die de rest van het gas wat we niet kunnen gebruiken voor een hartstikke goede prijs te willen kopen. En de Groningers niet over nadenken, gewoon geen grote commissies. Je kan een nieuw huis krijgen of je gaat verkavelen. En verkavelen is niet gek, dat hebben we in die historie vaker gezien. Als het om boeren ging, moet hier ook kunnen. Maar wel in samenwerking met de Groningers en ruim compenseren. In ieder geval, dat gemiet altijd. Wij willen alles op de vierkante meter geregeld zien.
Ja, en dat is dus ook in het cyberverhaal, is dat echt een grote vijand. En misschien wel een grotere vijand die we denken. En daarin zie je ook dat alle diensten ook meer openheid van zaken gaan geven. Om ons daar meer bij te betrekken. En ook een beetje het vertrouwen te geven. En daar past de kettingvraag mooi bij. Want ik zei al dat ik gisteren sprak met Bert Koenders. De voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de AIV op dit moment. En hij had deze vraag voor jou.
Jij bent heel lang directeur geweest van de MIVD. En ik herinner me uiteraard dat jij ook zeer was voor geheimhouding. Want anders kan de inlichtingendiensten niet werken. En je ziet nu eigenlijk dat het vrijgeven van inlichtingen steeds meer een instrument is geworden, ook van veiligheids- en buitenlandse politiek. Kijk maar naar bijvoorbeeld de inlichtingen die werden vrijgegeven over een mogelijke inval in Oekraïne nog destijds door de Amerikaanse regering. Wat vind jij daar eigenlijk van? Is dat een risico? Is dat een goede zaak? Is het begrijpelijk? Hoe sta je daar als voormalig hoofd van de MIVD in?
Dat is een hele goede vraag. Toen ik in 2006 binnenkwam, was alles geheim bij de MIVD. Alles was zo geheim als mogelijk en zo open als noodzakelijk. En ik heb het omgedraaid, proberen om te draaien. Alles zo open als mogelijk en zo geheim als noodzakelijk. Als je alles geheim houdt, dan devalueert het begrip. En ja, op het laatst weet je zelf niet meer wat je wel of niet moet hebben. Dus ik ben er sterk voor dat je zowel mogelijk openheid betracht. En dat is hier gebeurd met de Amerikanen en de Britten. Die hebben het om heel bewuste reden gedaan. In de eerste plaats namen deze inlichtingendiensten geen deel uit van het naderend conflict. En exposed wat Poetin aan het doen was. Dus Poetin moest kunnen uitleggen, nog voordat hij begon was, wat er allemaal gebeurde. En dat blijven ze vrij aardig volhouden. Dus het feit dat zij informatie delen met de rest van de wereld. Mm-hmm. En zeker nadat de eerste informatie is uitgekomen. Want dan denken ze, de Amerikanen proberen ons een beetje in de hoek te helpen. Dus daar hebben ze hun kennis mee opgebouwd. En ja, hun voorspellingen komen tot nu toe steeds uit.
Dus maar het heet niet voor niks, denk ik, dan geheime dienst. En aan het begin van het gesprek zei je, we zijn in deze oorlog veel te voorspelbaar geworden. We geven al onze kaarten vrij. Dus als je die lijn aanhoudt waar je op tegen bent, dan zou je ook hier moeten zeggen, geef die informatie niet vrij. Veel te risicovol.
Nee, want wat zij doen met die informatieprijsgeven is de Russen voorspelbaar maken. Daar gaat het over. Dus ze hebben door deze informatieprijs te geven het moeilijker gemaakt voor de Russen. En vergeet niet dat alle doelinformatie die Oekraïners nodig hebben om met precisie tekeer te gaan en zulke verlies toe te brengen aan de Russen, dat gebeurt echt met inlichtingen die uit de westerse wereld komen.
Ja. Maar wat is er nog geheim? Want ik bedoel, uiteindelijk, we horen natuurlijk ook bepaalde dingen niet, denk ik dan.
Ja, dat kan ik je wel vertellen. Dan moet je het nou doodschieten. Wat geheim is, blijft gewoon geheim. Dus dat is een heel kort programma.
Een hele bloedige uitzending.
Een heel kort programma wordt het dan.
Ik zie mijn collega die langzaam aanschuift.
Zo, inderdaad, wordt in één keer wel heel hard.
Het wordt echt heel heftig. Nee, maar goed. Ik bedoel, dit is natuurlijk ook een soort spel. Hè? Ik bedoel, je hebt ook allerlei informatie wat je deelt. Maar wij doen natuurlijk ook mee aan desinformatie en dingen ook niet vertellen. Dat spel wordt natuurlijk nog volop gevoerd.
Daar waar een onderzoeksjournalist een scoop heeft en het gelijk op de voorpagina van de Telegraaf zet, zegt de inlichtingendienst, we zijn niet achtergekomen. Als we dat naar buiten brengen, heeft het heel verregaande al dan niet politieke consequenties. Dat is één reden om het wel voor te leggen aan je basis en die mogen er wat van vinden. En twee, je gaat niet iets naar buiten brengen waardoor men erachter komt hoe je aan die informatie komt. Dat is dodelijk, want daarmee geef je bronnen weg. Wat van onderzoeksjournalist natuurlijk ook niet wist. Je bronnen zijn heilig. Mm-hmm. Dus dat doe je dan niet.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Europese Defensie. Eerder deze week sprak ik met Ron Nulkens, directeur voor de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, over de uitdagingen daar. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Pieter Kobelens, generaal buitendienst en de voormalige baas van de MIVD. En ik leef gelukkig nog, dus dat is een heel fijn gegeven, want dan kan ik toch nog een paar mooie vragen aan je stellen. Je hebt al uitgelegd dat we in Europa, dat samenwerken, dat moeten we loslaten. We moeten juist investeren in de NAVO. Als het gaat op wat Nederland moet doen, want wij zijn natuurlijk onderdeel ook weer van Europa. Die defensienota verschijnt. Waar moeten we nou echt in investeren?
is de EVS zelf. Ik vind wel dat we beter moeten samenwerken als Europa, maar binnen NAVO.
Binnen NAVO, nee, dat heb je heel goed uitgelegd. En niet een heel nieuw verhaal gaan optuigen.
Maar goed, we gaan even terug naar het begin. Waar was Defensie ook weer voor dat je voldoende dreiging uitstraalt? Nou, wij in de Koude Oorlog meten we dat altijd met dubbel E, dubbel T uit naar hoeveelheden tanks, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, als je nou kijkt naar het conflict in de Oekraïne, kun je niet natuurlijk met een wereldoorlog vergelijken, maar je ziet geen grote ingewikkelde veldslagen meer. Je ziet steeds meer dedicated precisie aanvallen. Daar hadden Oekraïners veel succes mee. Dus dat is een element wat je als klein land niet in staat om een gigantisch leger op te zetten, wat ook niet nodig is. En dat betekent dat je, naar mijn mening, meer aan precisie moet denken. En de wapens die je gebruikt, daar moet iedereen van begin af aan van schrikken. We hebben afgesproken dat we nu geen nucleaire wapens, dat doet Nederland niet aan mee. Maar niets hoeft ons tegen te houden om er kruisraketten en raketten te kopen die 5000 kilometer verderop met grote precisie een conventionele lading tot ontploffing laten brengen. Daar hebben de Oekraïners nu hartstikke veel last van. Als wij dat doen, en we zetten dat bijvoorbeeld op onze schepen en hangen het onder onze vliegtuigen, dan zijn die nieuwe schepen, waar we allemaal heel veel geld voor uit gaan geven, en waarvan ik het prima vind dat die gekocht worden, maar die geef je vanaf dag 1 een paar tanden, dat als ze zelfs aan de kade liggen, al dreiging uitstralen over tot en met Moskou aan toe. Dus we moeten tanden kopen. We zijn veel te veel bezig met wat voor vliegtuig, wat voor een tank.
We zijn te veel in de oude wereld aan het denken, en we moeten dus meer in die precisie denken. En ik denk dan ook, vanuit het cybergedeelte wat we net bespraken, ook veel meer denken wat kunnen we met kunstmatige intelligentie.
Ja, maar dat maakt er al deel van uit, want als ik het heb over een raket die op 5000 kilometer afstand 2 meter naast een doel valt, dan wordt dat gedaan met kunstmatige intelligentie en met cyber. Dus het hele cyberdomein zit ook verweven in de wapensystemen. Dus als het gaat om precisie, dan gaat het om dat je goede informatie moet hebben, dat je dus geen beslissingen neemt op basis van gebrekkige informatie. Dat betekent dat je sensortechnologie moet hebben. Dus je moet satellietinformatie hebben, dat kun je van je buren lenen. Maar ja, je weet 100% zeker dat het goed is als je het zelf hebt. Moet je over nadenken of je dat wil of dat je het wil delen. Of je dat een NAVO-verband wil hebben. Dan als je een iets wil hebben wat het verschil kan maken. Als je per se wil dat het Kremlin onder vuur wordt genomen, moet je dat wel kunnen. Die precisie moet je hebben. Dan moet je precisiewapens hebben. En dan moet je ook nog eenheden hebben, zoals waar Swillens ooit gewerkt heeft, korpscommandotroepen. Special forces die op grote afstand verkenningen kunnen doen. En zelfs aan doelgeleiding, of als nodig is mensen, zoals wij dat zeggen, uit de voeding nemen. Dus alles pinpointed op, oké, dat zijn de cruciale scharnierpuntjes, die halen we eruit, in plaats van we proberen het hele mechaniek te vermorzelen. Want daar heb je heel veel geld, tijd en wapens voor nodig. Dat geld hebben we er niet voor over. Mm-hmm. En het is ook niet nodig.
Maar moeten we dus deze kant uiteindelijk op specialiseren?
Dat doen we min of meer wel, maar mm-hmm. Er moet ook cyber bij, en dat moeten we op een verstandige manier in NAVO-verband doen. Dus dat betekent, als ik vind dat we dus in Europees verband nog niet zo 100% op elkaar kunnen vertrouwen, dat de een vliegtuigen neemt en de ander tanks. Dus neem je alles van alles.
Die taakspecialisatie ben je tegen?
Daar ben ik op tegen. Maar wel, je kunt er met een aantal landen dezelfde taken doen, erin samenwerken. Maar de commandant de strijdkracht heeft aangegeven in zijn visie van 2035... en ook in de uitleg daarna, dat die eenheden wil hebben die zichzelf kunnen bedruipen. Ook qua onderhoud en qua techniek. Ja, dat is een Lego-steentje. Een Lego-steentje kun je keurig maar inklikken. Bij dezelfde kleur als je dat wilt, kun je ook mee oefenen. Kun iedereen zijn eigen boterhammen in zijn eitop en sauerkraut eten, terwijl de rest gewoon aan de boerenkool blijft. Dan hoef je daar geen tijd en aandacht aan te besteden. Dat geldt ook heel belangrijk op het gebied van militaire communicatie. Dat moet gewoon hartstikke goed geoefend en getraind worden. Dus precisie. Wapens die tanden hebben, waar de tegenstander van de indruk is, oh, als ze dat doen, komen de Nederlanders. Ze zijn heel goed in cyber, offensive cyber bijvoorbeeld. Geld aan investeren.
Ja. Welke dingen zie je nou gebeuren? Want je praat met heel veel partijen, en ook met partijen die nieuwe wapens ook ontwikkelen. Ik heb een prachtig voorbeeld op de televisie mogen zien toen je bij Wilfried Gené in de show was met zo'n heel kleine drone. Wat zijn voorbeelden waarvan je veel verwacht in de toekomst als het over defensiewapens gaat?
Nou, dit soort precisie, maar ook een beetje goed nadenken over wat je wel en niet wilt op het gebied van kunstmatige intelligentie. Als je dus een apparaat zelf laat beslissen dat jij iemand wil aanvallen en je kunt het niet uitzetten, of je moet er niet aan denken wat er dan allemaal gebeurt. Dus dat was ook een beetje de achterliggende gedachte bij het tonen van dat drontje. Als je er heel veel van lanceert of weggooit. Ik bedoel, je moet ook over de ethiek die daarachter zit nadenken. Dus die wereld gaat gewoon veranderen. Dus we moeten veel meer leren op het gebied van cyber.
En voor de mensen die het niet hebben gezien, dat was echt een
mini-drontje, die kon je programmeren op een gezicht.
Kon je in je hand houden en dan kon je zeggen, Je wilde mij toch net al doden van Kill
dat
Diana.
Dat wilde ik helemaal niet. Nee. Maar de dreiging heeft wel gewerkt, want je hebt het er nog steeds over.
Ja,
zie je wel
dat
het werkt.
Ja, precies. Gewoon je tanden laten zien met zo'n aardig gezicht.
Ja.
Maar dit zijn dus dingen, dat is echt toekomstmuziek. Maar,
het is er al.
Het is er al, maar het kan nog niet op grote schaal worden toegepast, toch?
Ja, het kan, maar je moet je eerst afwegen of je het wel wil. En dat is ook weer zoiets. Mensen zeggen, ja, Nederland, we willen dat soort dingen natuurlijk helemaal niet, maar ze bestaan wel. Dus je tegenstander, je moet er rekening mee houden. Je tegenstander, eventuele tegenstanders wel kan gebruiken. Wat kun je daar nu tegen doen? Nou, daar valt dus allerlei oorlogsvoering in het elektromagnetisch spectrum. Dat is dus inderdaad cyber. Dat is verstoren op grote afstand, stoorvliegtuigen. Ik bedoel, die wereld, die zie je helemaal niet. Er wordt geen schot gelost.
Mm-hmm. Maar en die killer drones die de Kamer wil?
Dat zijn geen killer, dat drones die hebben we al gekocht. Wat zij eerst niet wilden en nu wel, is dat je op grote afstand er ook wapens onder kan hangen en af kan vuren. Daar waar vroeger een vliegende deed die in dat toestel zat, doet nu iemand dat op 20.000 kilometer afstand. Dus ja, het kost je geen vlieger, het is ook een stuk goedkoper. En uiteindelijk kunnen die vliegtuigjes zonder mensen erin beter vliegen, scherper de hoek omgaan dan met mensen. Want mensen kunnen dat gewoon niet.
Dat is een goede zaak, zeg je, ja.
Jawel, maar goed, je wilt toch wel graag dat een mens, net als in de geneeskunde, maken we ook gebruik van die operatierobots. Ja, het is toch wel fijn als je een dokter ziet die met zijn blauwe ogen zegt, als je daarbij komt, is alles voor elkaar.
Die menselijke maat.
In plaats van
die
vier groene lampjes te knipperen en hopen dat het goed afloopt.
We moeten nog één belangrijke taak verrichten. Je mag namelijk een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. En we hebben een nieuw thema dan. Mijn collega Paul van Liemt presenteert de Big Five van de verdiepende podcast. Wie worden de grote spelers en valt er ook te verdienen aan podcasts? Zijn eerste gast is mediaondernemer Yves Gerard. Als een van de eerste lanceerde hij een betaalde podcast. Wat zou je hem willen vragen?
Aan Yves zou ik willen vragen, ik doe zelf ook zo nu en dan mee aan de podcast De Nieuwe Wereld van Paul van Liemt. Maar mijn indruk is dat je daar maar een, misschien is het niet het goede woord, een elitaire groep van mensen die graag verdieping in een bepaald onderwerp zitten te luisteren. En als je grote gevolgen wil hebben, dan moet je wel aan gebonden dat het liefst de zwijgende meerderheid er enige interesse in heeft en daar een uur of een half uur naar blijft zitten luisteren. Hoe denk je dat te gaan bereiken met een podcast? En kun je daar de wijze lessen met de glossies die je ooit hebt uitgegeven op toepassen? Ik ben benieuwd.
Dank je wel voor deze mooie vraag. En volgende week dus Paul van Liemt met de verdiepende podcast. Dit was deze week BNR's Big Five van de Europese Defensie. Alles is natuurlijk terug te luisteren, zoals altijd. Je vindt de podcast in de BNR-app. Ik wil je danken, Pieter Koblenz, dat je vandaag mijn gast wilde zijn.
En, met veel plezier.
Wie weet spreken we elkaar nog een keer in de toekomst. Intussen wens ik iedereen een heel mooi weekend en luister zeker ook naar BNR Breekt zometeen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.